Je luistert naar Kinderkoorts, de podcast voor ouders door artsen. We vertellen je alles over de gezondheid en het opgroeien en bloeien van je kind. Vandaag gaan we het hebben over de voorkeurshouding.
Want hoe komt het toch dat je baby een afgeplat hoofd heeft? En is het nou eigenlijk erg? We geven je tips over wat je als ouder hieraan kunt doen.
Ik ben Danietje.
En ik ben Lopke, beide artsen.
En vandaag bespreken we dit alles samen met Caroline de Jonge. Welkom.
Ik ben Caroline en ik ben sinds 2008 nu werkzaam als fysiotherapeut. Sinds 2016 ben ik ook daadwerkelijk kinderfysiotherapeut. En ik heb gemerkt, sinds dat ik nu sinds 2 jaar moeder ben, dat het vak kinderfysiotherapie nog meer is gaan leven bij mij. En dan met name de babytjes, want ik heb nu dus een zoontje van 2 en een zoontje van 7 maanden. En je merkt dus heel erg dat als ik nu met ouders bezig ben, dat je ook uit je eigen ervaring kan spreken. En dat werkt zoveel prettiger voor mezelf, maar ook voor de ouders waarbij ik dus thuis kom. Want ik behandel dus de kindjes met voorkeurshouding eigenlijk alleen maar thuis en niet op de praktijk.
Nee, wat goed, wat mooi en wat leuk dat je met veel baby's werkt. Dus wat je zelf ook al zegt, je komt bij veel baby's die ook een voorkeurshouding hebben. En kun je voor onze luisteraars uitleggen wat nou precies een voorkeurshouding is?
Sinds dat er eigenlijk vanuit artsen en consultatiebureaus wordt geadviseerd om babytjes op hun rug neer te leggen vanwege de wiegedood. Dat komt dus omdat je dus kindjes dan hebt. Vroeger werden kindjes vaker op hun buik gelegd. Doordat dus die wiegedood er nu vaker is voorgekomen, wordt het dus nu geadviseerd dat de kindjes op hun rug worden neergelegd. En dan zie je dat met een mobiel boven je of dat kindjes op hun rug liggen met het hoofdje recht naar boven. Of dat ze iets anders interessants vinden aan de linker of juist aan de rechterkant. Dus eigenlijk is een voorkeurshouding dat je dus langer dan gemiddeld op 1 kant van je hoofd ligt. Of op je achterhoofd of op je linker of rechterzijkant.
Ja. En dan heeft dat dan nog ergens gevolgen voor?
Nee, eigenlijk alleen maar cosmetisch.
Want ons hoofd heeft een bepaald aantal schedelbladeren, 5. En er zitten schedelnaden in. En die schedelbladen zitten nog niet aan elkaar vast. En dat heeft ook eigenlijk een heel goed doel. En dat is dat als je geboren wordt als baby, dat je heel makkelijk door het baringskanaal kan. Dus dat je hoofd makkelijker naar elkaar toe geduwd kan worden, zodat het allemaal past. Want dat is met een hard hoofd misschien wat lastiger, lijkt mij.
Toch wel prettig. Ja, dat
ja, zeker. Ja, maar naarmate een kindje ouder wordt, gaan die schedelbladen wel aan elkaar groeien. En dan krijg je dus de vorm van je schedel. En wat je dus net zegt, is met een voorkeurshouding dat je hoofd bepaalde kant makkelijker oplicht. Dan kan dat ook veroorzaken dat je een bepaalde afvlakking op je schedel krijgt.
Je moet wel bedenken dat natuurlijk die schedelnaden niet direct volledig helemaal dicht zijn. Die staan zeker nog wel tot aan 1 jaar ongeveer open. Mm-hmm. Zodat je dus ook de vervorming kan verhelpen. Ja, dus dan is het dus, doordat die schedelnaden open staan, kan je dus door oefeningen of iets anders, kan je dus inderdaad die voorkeurshouding verminderen. Of daadwerkelijk wel helemaal verhelpen.
Ja, dus dat een schedelnaden openstaan, dat kan eigenlijk zorgen, omdat het allemaal nog wat weker is, dat er een afvlakking van het hoofd ontstaat. Doordat kinderen dus één houding vaker aannemen.
Ja.
Maar het openstaan is ook gunstig, omdat je dus ook ergens dat kan corrigeren.
Ja.
Door.
Ja, ik zeg altijd heel vaak tegen ouders, dat is eigenlijk ook wel, ja, het is misschien niet helemaal een leuke vergelijking, maar ik vergelijk zo'n hoofdje altijd met een zacht gekookt ei. Want dus als je daarin knijpt, dan vervormt die ook heel erg. En dat is eigenlijk met een babyhoofdje precies hetzelfde. Als je dus te lang op 1 kant ligt en dat is niet zomaar een uur of iets dergelijks. Nee, dat is echt wel langer. Dan heb je dus kans op een voorkeurshouding. Een kindje kan ook al geboren worden met een voorkeurshouding. Maar dat kan dus ook zo zijn dat hij dus al sneller is ingedaald. En dus op die manier in het baringskanaal heeft gezeten. Waardoor dus al die afplatting is ontstaan. En daarom is het ook gewoon heel fijn dat kinderen zo vroeg mogelijk eigenlijk bij ons terechtkomen. En dan is het natuurlijk de vraag van wie signaleert dit dan?
Ja, want vanaf wanneer zou jij adviseren dat ouders bij jou terecht kunnen komen?
Als het even kan, voor de 3 maanden.
Ja.
Want dan zijn babytjes namelijk nog het meest passief.
Mm-hmm.
En kan je als ouder zijnde invloed hebben op je baby. Als je kind ouder wordt dan 3 maanden, dan is de omgeving ook heel erg interessant. En dan kijken de kindjes ook meer naar de buitenwereld. En dan gaan ze bewegen, gaan ze rollen. En is het dus niet meer zo makkelijk om zo'n babytje op hun zij neer te leggen en dan ook stil te laten liggen.
Ja.
Want hoe kan je als ouder tot die leeftijd van 3 maanden invloed uitoefenen op die vorming van het hoofd van het kind?
Dat kan eigenlijk op heel veel makkelijke manieren. Je kan erbij letten op met eten geven. Dus al is het borstvoeding, flesvoeding, Maakt niet uit, maar dan kan je dat stimuleren. Stel je hebt een babytje met een voorkeurshouding naar rechts. Dan heb je dus aan de rechterkant een afplatting. En dan wil je dus aan de linkerkant meer druk uitoefenen. Zodat dus eigenlijk dus dat, hè, weer even dat zachtgekookte ei, dat het de vorm naar die rechterkant toe gaat. Zodat het dus weer een mooi rond hoofdje wordt. Dus als je dus borstvoeding geeft, dan wissel je natuurlijk sowieso al wel van links naar rechts. Maar als je flesvoeding geeft, de meeste ouders hebben toch wel een voorkeurskant. Ook met flesvoeding geven. Dus wat ik vaak aan ouders aangeef, als dat inderdaad zo is, als allebei de ouders dan het kindje op, in dit geval de verkeerde arm geven, zodat het kindje dus naar rechts kijkt, wat je dus niet wil, want je wil dus naar die linkerkant laten kijken, dan adviseer ik ze dus vaak het babytje op je knieën te leggen, voor je, zodat je dus eigenlijk met de fles kan sturen naar links en naar rechts. En als je dan je voeten op een verhogingje zet, dan kan je ook nog met je knieën, in dat geval is het hoofdje een beetje sturen. Dus nou ja, met voeden kan je dus daar heel veel dingen mee doen. Je kan ook tijdens het verschonen. Ook dan kan je natuurlijk het kindje recht voor je verschonen. Als dat de commode toelaat. Of als je het op een tafel doet, dan is het natuurlijk sowieso wel wat makkelijker. Maar als je het op de commode doet, dan heb je niet vaak een hele diepe commode. Dan ligt toch vaak het kindje links of rechts. Nou ja, dan moet je eens kijken of je het anders kan verschonen. Is voor sommige ouders ook heel lastig. Wat je ook kan doen is natuurlijk in het bedje. Hoe ligt het kindje in het bedje? De aanlooprichting van de ouders is dan daarin belangrijk. Zodat je, nou, stel het kindje heeft die voorkeurshouding naar rechts. Als je binnenkomt, dan moet het kindje in dit geval ook naar rechts kijken om de ouder als eerste te kunnen zien. Is in dit geval dus niet handig. Dus dan of we draaien het bedje helemaal om, of we maken het bedje anders op. Om dus op die manier, ja, het kindje te stimuleren om dus in dit geval dus naar die linkerkant toe te kijken.
En heeft het als je bijvoorbeeld je commode, je zei net heel mooi, leg je kindje recht voor je neer. Maar als de commode dat niet toelaat en de tafel is bezet, heeft het dan ook nog zin om bijvoorbeeld de ene dag linksom te verschonen, de andere dag rechtsom? Snap je wat ik
bedoel? Ik snap zeker wat jij bedoelt. Tuurlijk, dat is zeker een optie. Maar dan wel vaak al iets later in het stadium. Want je wil zeker in het begin, een beetje afhankelijk van de ernst van de afplatting, wil je een kindje juist die andere kant op stimuleren. Omdat ze dus van die rechterkant af moeten.
Ja.
Dus ik zou dat eerder adviseren later in het proces. Als het kindje al wat meer op de dag zelf al naar die linkerkant toe gaat kijken. En dan is het ook makkelijker om voor het kindje te denken van, oh ja, nou, nu kan ik gewoon allebei de kanten opkijken. Ja. Dus in het begin zou ik heel stoïcijns alles op links. Alles op links.
Alleen dan wel weer voorkomen dat je dan niet uiteindelijk daar weer in doorschiet, denk ik.
Nou, maar dat zie je snel genoeg. Want een voorkeurshouding verdwijnt eigenlijk als allereerste op de dag.
Mm-hmm.
En daarna pas 's nachts. Ah. Dus een kindje, als een kindje boos is of iets dergelijks, dan schiet een kindje ook weer terug in die voorkeurshouding. Je kan jezelf ook bedenken, als je zelf boos bent of iets anders, dan ga je ook gewoon naar een fijne houding. Nou, en dat is voor dit kindje dan in dit geval dus naar die rechterkant. Dus als het moet huilen, dan zie je dus ook heel vaak dat een kindje gewoon dan niet meer te stimuleren is naar die linkerkant. Dan schiet hij alleen maar naar die rechterkant toe in dit geval. Nou, een kindje kan ook nog in een box liggen. Nou ja, heb je eventueel nog, of heeft het kindje in dit geval broertjes of zusjes die daarin mee kunnen helpen? Nou ja, dan is dus ook weer belangrijk, hoe ligt het kindje in die box? Moet het kindje naar rechts kijken om het broertje of zusje te kunnen zien? Of kijkt hij in dit geval dus alweer naar links en dan ben je dus op de goede weg?
Ja.
Wat je ook nog kan doen, althans dat vind ik altijd wel fijn, als een kindje dus inderdaad 3 maanden is of jonger. Ja, je bent dan, als je aan het wandelen bent of iets dergelijks, dan kan je het kindje ook in de wagen leggen op zijn zij. Om dan, want je bent er dan toch namelijk continu bij. Nee, om dus op die manier dan ook alweer die voorkeur daarin te verminderen. Op die manier heb je toch de momentjes. Hè, want ze slapen natuurlijk heel erg veel nog in het begin. Ja, op die momenten moet je dan pakken.
En is het dan ook zo, want we hebben het nu heel erg over, als een kind al een afplatting van het hoofd heeft, of als het kind een voorkeurshouding heeft, zijn dit ook aandachtspunten voor ouders als het kind nog niet een duidelijke voorkeur heeft, of om te voorkomen dat het kind een voorkeur krijgt, dat je dus je bewust bent van het kind van zowel links als rechts benaderen en met flesvoeding via beide kanten voeden?
Ja, tuurlijk. Voorkomen is altijd beter dan genezen.
Ja.
Dus ik denk een hele goede is dat als je net moeder wordt, dat je dan daar zeker op kan letten.
Ja.
En ik denk dat het ook mooi is om mee te geven aan ouders, is nu ook, want we geven best wel veel tips waar je als ouders op kan letten. Maar dat dat niet alleen de taak van de ouders is, maar dat het consultatiebureau hier ook heel goed naar kijkt. Of een voorkeurshouding ontstaat.
Ja, zeker, nee? Zeker. Je bent als ouder natuurlijk als het meeste bij je kind. Als je zelf hier al op kan letten, is het natuurlijk nog mooier. En kan je het eventueel bij het consultatiebureau neerleggen van joh, dit valt me op, moet ik hier iets mee? En dan kan een arts van het consultatiebureau inderdaad wel zeggen van joh, ga je voor mee naar een kinderfysiotherapeut?
En inderdaad, het consultatiebureau let er dus op. En als ouder kan het jezelf ook opvallen dat de ene kant wat platter is dan de andere kant. Ik zie soms ook nog wel bij baby's dat ze dan één kale plek hebben. Dat is natuurlijk, staat niet altijd gelijk aan een afplatting. Maar
het is nu wel grappig dat je dat noemt, die kale plek. Want ik vraag raak tegen ouders, dus het is ook wel een mooie graadmeting. Want vaak zie je dus inderdaad, als er dus inderdaad een kale plek op de rechterkant zit. Nou, en dan daar ook ergens een afplatting. Maar je ziet die kale plek soms ook verschuiven. Ja, naar achteren of over het hele achterhoofd. En ik zeg, nou, dat wil ik eigenlijk zien. Het ziet er niet zo charmant uit, maar die hele kale achterhoofd, midden links en rechts. Ja, dat is eigenlijk een teken dat een babytje dus eigenlijk gewoon echt van die linkerkant naar die rechterkant over zijn achterhoofd heen en weer rolt. Dus dat is eigenlijk een hele, ja.
Hoe groter de kale plek, hoe beter.
Maar wel over het hele hoofd, niet op één plek.
Maar dat zou dus wel iets ook kunnen zijn wat je als ouder kan triggeren van oh, heeft mijn kind niet aan die kant een afplatting van het hoofd?
Ja, en een voorkeurshouding is niet per se alleen maar een afplatting. Hè? Dat kan ook gewoon alleen maar dat je signaleert van oh, kindje die ligt meer van de tijd van de dag ligt die op die rechterkant.
Ja.
Dat is eigenlijk nog een mooier moment, want dan ben je die afplatting voor.
En ouders hoeven niet per se via het consultatiebureau bij een kinderfysiotherapeut te komen, toch?
Zeker
niet. Ze kunnen ook zonder verwijzing aan de bel trekken.
Ja, dat is, ik weet niet precies sinds wanneer dat is, maar het is al best wel een lange tijd dat je gewoon via directe toegankelijkheid bij een fysiotherapeut kan komen. En dus ook bij een kinderfysiotherapeut.
En dat wordt ook gewoon vergoed, toch? Door de zorgverzekering?
Ja, 18 keer heeft een kindje tot 18 jaar uit de basisverzekering. En heeft een ouder dan nog een aanvullende verzekering voor fysiotherapie, krijgt een kindje dat er nog bovenop.
Heb je nog tips voor als de kinderen ouder zijn? Want je had het er net over. Op een gegeven moment gaan ze bewegen, gaan ze rollen, draaien. Ja, en dan wordt het lastiger om die voorkeurshouding af te leren. Maar heb je daar nog goede tips voor?
Ja, kijk naar je kind. Mm-hmm. Wat vindt het kind interessant? Is dat geluid? Is dat licht? Is dat beweging? En op die manier kan je dus inderdaad wel met dezelfde tips als voor de 3 maanden je kind blijven stimuleren om dus naar de, in dit geval dus de juiste kant op te kijken. Verder, ja, kijk vooral naar je kind. Wat heeft het kindje nodig? Dat is denk ik het allerbelangrijkste.
Je kan er dus eigenlijk ook best wel creatief in zijn als ouder, hoe je de aandacht van je kind kan trekken om de andere kant op te kijken dan de voorkeurshouding.
Ja, zeker. Ja, je wordt er zelf en als fysiotherapeut ook heel creatief van. Want iedere gezinssituatie is weer anders. Dus ja, je komt bij heel veel mensen thuis. Dus dat is op zich ook natuurlijk heel leuk. En dat is ook het meest makkelijke, want dan kan je gewoon door het huis lopen om te kijken, goh, waar is het kindje het meest? En hoe kunnen we op deze plek ervoor zorgen dat het kindje de andere kant op kijkt?
Ja, en het is dus ook niet zo dat je echt met het kind moet oefenen in de zin van dat je een soort van trainingsschema krijgt. Maar je kan het dus heel erg integreren ook in de dagelijkse bezigheden.
Ja, maar als het een hele hardnekkige is, dan geef ik wel oefeningen aan ouders mee. En dat is met een kindje van boven de 3 maanden een stukje lastiger dan die van onder de 3 maanden. Omdat je natuurlijk dan weer die passiviteit hebt. Maar vaak ga ik met een kindje op tafel. Of in ieder geval ligt het kindje op tafel. Ik ga er niet bij liggen, maar ligt het kindje op tafel. En dan kan je het hoofdje afschermen. Zodat het licht dan dus niet meer, of dat het dan aan de ene kant niet meer interessant is om dan eens te kijken. En je stimuleert dan met een speeltje of iets dergelijks. Om dan eens op die manier de voorkeur te helpen, verminderen.
En de reden dat we dit in deze aflevering bespreken, is omdat het ook echt wel vaak voorkomt, zo'n voorkeurshouding.
Ja, door de studie. Vanwege die wiegedoodes komt het steeds vaker voor. Ja, dus eigenlijk als je kindjes hebt in de leeftijd van geboorte tot die 1 jaar, dan is dat inderdaad wel de grootste behandeling, of in ieder geval de grootste ding waar je kinderen mee kan helpen. Ja. Ja. Maar je hebt dan ook nog wel eens natuurlijk een voorkeurshouding die dan ook zo ernstig is dat ook de motoriek daarin weer wordt belemmerd. Dus dat je dus de kindjes soms langer volgt dan alleen maar. Want soms dan is de voorkeurshouding al lang verdwenen. Maar ben ik er nog wel steeds bij het gezin verbonden om een kindje te helpen in de motoriek.
Ja, want is het erg? Wat voor gevolgen kan het hebben, zo'n voorkeurshouding?
Nou, dat je iets trager bent in je ontwikkeling. Hè, dus dat je toch op een later moment gaat rollen, omdat die afplatting dan in de weg zit. En dat hoeft echt niet altijd. Maar ja, als je natuurlijk achterloopt in je motoriek, dan is het fijn. En althans, ik merk dat ouders het heel fijn vinden dat je dan handvaten krijgt van, oh, hoe kan ik dan het kindje het beste laten rollen? Of hoe gaan we dan met kruipen en dergelijke verder?
En dat is denk ik vooral bij een hele erge afplatting het geval. Het is niet bij een milde afplatting of een klein beetje.
Nee, nou ja, wat je nu dus inderdaad mooi benoemt, zijn inderdaad mooi. Ja, er zijn eigenlijk twee verschillende soorten afplattingen. Je hebt een achterhoofdafplatting en een zijwaartse afplatting. Naar de achterafplatting, kijkt een kindje dus met name recht omhoog. En de zijwaartse afplatting dus met name naar links of naar rechts. En dan heb je ook, ik kan dan soms als ik al op het oog zie dat het een redelijke forse of in ieder geval een zichtbare afplatting is. Dat is misschien een beter woord. Kan ik meting doen. PCM-meting heet dat. Het is eigenlijk een meting waarbij ik dan een siliconen bandje gebruik. En dat siliconen bandje is in eerste instantie hard. En dat haal ik uit het kokende water. En dan is het eigenlijk echt een spaghetti geslierd. Waardoor ik hem dus om het hoofdje kan maken. En doordat het dus weer aan de lucht droogt, dan wordt het dus weer hard. En op die manier kan ik dus dat bandje dan dus onder het kopieerapparaat leggen. En metingen doen om dus inderdaad de ernst te bepalen. En daarin zijn dus drie categorieën. Eigenlijk een normale afplatting. Dus verwaarloosbaar. En dan heb je inderdaad de milde en de ernstige. Dat is met name de zijwaartse afplatting. En dan heb je ook nog de waardes voor de achterhoofdafplatting.
Doe je daar dan vaak iets mee? Of is het meer de mate van oefeningen die je dan waar je dat mee bepaalt?
Ik gebruik zo'n meting eigenlijk meer om de onzekerheid van ouders weg te nemen.
Ja. Ik denk dat heel fijn is als ouders. Dat je gewoon dan in kunt zien van, oh, het hoofdje is zo plat. En daarom wil ik die oefeningen goed doen. En dan kan je ook progressie zien. Dus ik denk dat het heel fijn is dat
en
dat kan.
Het is niet natuurlijk dat er progressie is binnen een week.
Nee.
Soms dan zeggen ouders over, oh, maar wanneer doen we dan weer zo'n volgende meting? Mm-hmm. Meestal doe ik dan zo'n volgende meting na 3 maanden pas.
Ja.
Dus dan kan je echt resultaat zien. En als je dus inderdaad een ernstige afplatting hebt, dan weet je gewoon dat je net even iets harder aan de bak moet. Als ouder zijnde, om je kindje te stimuleren.
Nou, een mooie manier om het zo in zicht te krijgen.
Ja, en ik denk dus die motoriek of die ontwikkeling die net iets achter kan lopen, dat dus meer is bij de ernstigere afplattingen. En dat bij die milde vorm, dat eigenlijk meer cosmetisch is. Of dat je het ziet van buiten, maar dat het geen consequenties heeft voor de ontwikkeling van het kind.
Nee, ik denk dat je dat heel mooi gezien hebt zo.
Want je hebt het nu over de PCM-meting gehad. Dus om te kijken hoe de mate van afplatting. En ik weet dat er vroeger nog wel eens een helm gegeven werd aan een kind met een heel plat hoofd. En dat we dat nu niet meer doen. Kun je vertellen waarom?
Het is inderdaad een hype geweest, maar toen werd het ook nog vergoed door de verzekering.
Ja.
En nu wordt dat niet meer. Dus het is een enorm duur hulpmiddel. En wat er eigenlijk nog beter is dat er wetenschappelijk bewezen is dat oefenen eigenlijk hetzelfde effect heeft als de helm.
Ja.
Ik ben dan altijd van mening, waarom zou je dan een kindje belasten met zo'n ding op je kop? Je hebt hem gewoon 24/7 heb je hem op. Alleen bij douchen mag hij even af.
Het is best zwaar zo'n helm, lijkt mij.
Lijkt me ook heel zwaar, maar goed, er worden natuurlijk wel lichte materialen gebruikt. Maar ja, ik denk dat het inderdaad kindje, wat dus inderdaad werd gezien tijdens die studie, is dat je dus inderdaad kindjes een beetje belemmerd werden door de helm in het bewegen.
Mm-hmm.
Waardoor je dus inderdaad toch sneller een motorische achterstand krijgt. Dus ik adviseer eigenlijk altijd gewoon ouders om te oefenen.
En wij zien deze kinderen heel soms bij ons, bij de kinderarts. Maar verwijzen deze kinderen eigenlijk altijd door naar jullie. Dus jullie hebben veel meer ervaring hiermee. En hoe snel kun je met die oefeningen weer die afplatting meer symmetrisch krijgen?
Is heel erg afhankelijk van iedere situatie. Heb je ouders die enorm oefenen, heb je een baby die enorm makkelijk toch te stimuleren is, dan ben je er sneller mee klaar dan een eigenwijs babytje. Ja, dat, die heb je er ook zeker tussen zitten. Die denken van ja, maar later, ik vind deze kant veel lekkerder. Dus ik blijf toch lekker op die voorkeurskant liggen. En dan moet je als ouder toch net iets meer trucjes uit je doosje halen dan dat je een makkelijk kindje hebt.
Maar ik denk dat je het net wel mooi benoemde al van, het is niet binnen een week opgelost. Het is echt wel een aantal weken, maanden goed oefenen en blijven.
Geef jezelf, maar ook het kindje 3 maanden de tijd om verbetering te zien.
Ja.
Ja. En ik denk ook afhankelijk van de ernst en van wanneer je in het, op welke leeftijd je ermee aan de bak gaat. Dus hoe jonger, hoe beter lijkt mij.
Ja, want wat ik net aan het begin ook al een beetje vertelde, is dat die schedel daar natuurlijk tot en met plus minus een jaar openstaan. Ja, dat kan eerder zijn, dat kan later zijn. Maar ja, als je natuurlijk pas een kindje binnenkrijgt met 6 maanden met een afplatting, ja, dan heb je dus eigenlijk nog maar 6 maanden plus minus de tijd om met zo'n kindje aan de slag te gaan. Komt een kindje binnen met jonger dan 3 maanden, ja, dan heb je wel vier maanden bijna extra tijd.
Ja, en het hoofd is denk ik ook nog iets flexibeler op die leeftijd dan naarmate je ouder.
Het wordt natuurlijk steeds meer verbonden met elkaar. Ja. Dus als je, maar wat je dan dus wel weer hebt, als je natuurlijk een afplatting hebt en het kindje is al wat ouder, ja, het kindje gaat ook wel door in die motoriek. Dus dan ligt het wel weer meer op zijn buik.
Ja, wordt een grotere uitdaging om een kindje tegendruk te geven om die afplatting weg te krijgen.
Ja. Ja, dus hoe eerder het ook bij ouders onder de aandacht is, hoe sneller ze er zelf thuis mee kunnen oefenen.
En hoe makkelijker het er is om het te verminderen.
Ja. Ja, en dus ook aan de bel kunnen trekken, heel laagdrempelig bij een kinderfysiotherapeut.
Ja. Ja, hoeft ook echt niet via een consultatiebureau, via een huisarts of iets dergelijks. Nee, je kan gewoon direct ons bellen en dan kan er een afspraak worden gemaakt inderdaad. Ja.
Kunnen we gaan oefenen. Nou, bedankt voor deze goede tips die we net allemaal hebben besproken. De belangrijkste punten van deze aflevering zijn denk ik vooral dat in de eerste maanden de schedel het meest flexibel is, waardoor er in deze periode kans is op het ontwikkelen van een voorkeurshouding of een afgeplatte schedel. Ieder mens heeft eigenlijk een voorkeur voor een bepaalde houding, maar door middel van oefeningen kun je voorkomen dat het hoofdje afgeplat wordt. Denk daarbij bijvoorbeeld dat je je kindje uitdaagt door middel van licht van de andere kant of geluidjes van de ene kant of een andere voedingshouding geven. Daarmee kun je dit heel goed voorkomen. Maar mocht er dan alsnog sprake zijn van een afplatting, kun je zeker laagdrempelig contact opnemen met de kinderfysiotherapeut. Dit is ook gratis, het wordt vergoed vanuit de verzekering, dus laat je dat zeker niet tegenhouden. Caroline, super bedankt voor deze leuke en leerzame aflevering vol met tips. Ik denk dat heel veel ouders er heel veel uit kunnen halen, wat mij betreft.
En luisteraars, weer heel erg bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Als jullie nog vragen hebben, stuur ons vooral een berichtje via onze socials. Like ons daar ook via Spotify. En wij hopen dat jullie volgende aflevering weer luisteren. Dan gaan we het namelijk hebben over de koemelk-eiwitallergie. Tot dan.
Tot dan.